Je ziet op het filmpje, zie je dus dat dat boothuis geschept wordt door de wind. En die maakt een salto door de lucht heen. Ja, zegt hij dan. En waar die neerkomt, daar staat de auto.
Ja, je hebt natuurlijk heel veel uurtjes erin gezet. Die ga je er dus weer in moeten stoppen. Dat heeft wel eventjes moeten duren voor de dag van dat gaan we weer doen.
Ik weet namelijk nog goed dat dit speelde. Want het was bij ons thuis was dit ook wel een dingetje dat dit gebeurd was. Ik weet nog dat jij het had gezegd. We zaten allemaal vol ongeloof dat zoiets kon gebeuren. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Volvo Klassiekers, de podcast. We hebben weer nieuwe afleveringen opgenomen vanwege de bizar veel leuke reacties, heel veel respons. Het wordt goed beluisterd, leuk om te zien ook. Net als alle andere afleveringen zijn we nu weer gezellig samen met Dries Bakkenes. Dries, welkom.
Dankjewel.
En elke aflevering schuift er een gast aan en we gaan het vandaag hebben over schadeherstel en roest. En dat gaan we doen samen met Peter Daan Wijs. Peter,
hoi.
Welkom.
Welkom.
Leuk dat je erbij bent.
Ja.
Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben een havenmeester.
Okay.
En buiten met bootjes spelen.
Leuk, dat is altijd leuk.
Ja, zeker.
Goed om te horen. En wat voor Volvo rij je?
Ik rijd een Volvo Amazon Combi.
Leuk. Uit welk jaar?
Uit 68.
Leuk.
Geboortejaar.
Is dat je geboortejaar?
Ja, en van mijn vrouw.
Oh, nou, dat is een saillant detail. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Nou, dat was een doorslaggevend getal, zeg maar.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
Heel veel mensen die dus een auto kopen met uit hun geboortejaar. Hè?
Ja, of trouwjaar.
Ja, dat kan ook nog, ja.
Ja, laat ze het daarvan afhangen soms?
Ja, ja, er zijn wel mensen uit mijn leeftijdscategorie, zeg maar. Ja. En je hebt er een paar naast elkaar staan.
Nou, ja.
Dan kiezen ze toch altijd wel voor hun eigen geboortejaar.
Hij heeft natuurlijk eigenlijk ook alweer.
Ja, het was een gewoon grappig gegeven. Ja,
ja, dat is wel waar. Nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent.
Ja.
We gaan het eerst eigenlijk even hebben over roest. Roest is een heel belangrijk thema natuurlijk omtrent onze oldtimers. Het komt beide heel vaak voor, schade en roest. Het gaat eigenlijk ook een beetje hand in hand. Dries, wat gebeurt er nou als er roest ontstaat op je auto?
Nou, dan wordt de auto steeds dunner.
Ja, dat klopt. maar wat veroorzaakt het? Hoe
waar het
door
wordt veroorzaakt? Ja. Roest wordt veroorzaakt door vocht. En door de weersomstandigheden en de invloeden van buitenaf. En als je een auto niet behandelt tegen roest, of niet beschermt tegen roest, of tegen de weersomstandigheden, dan krijg je roest.
Ja.
En de roest die je ziet, doordat metaal blank wordt aan de buitenkant, omdat je een keer een kleine schade gereden hebt, of je hebt een keer een krasje op je auto en de lak is eraf, dat is zichtbare roest. En die kun je dan dus behandelen en weer bijtippen enzovoort. Alleen waar onze klassiekers dus eigenlijk aan ten onder gaan, is de roest die van binnenuit komt, die je dus niet in de gaten hebt. En die pas naar buiten komt als je een bultje op je auto hebt. En dan denk je van, oh, klein bultje. Maar elk bultje op een auto is een gaatje.
Ja, dat is intern al verder.
Dat roest die van binnenuit komt, uiteindelijk zwelt dan de lak op. En dat is dan een gaatje wat zich gaat vormen.
Ja.
En dat is dus de roest van binnenuit. En dat vreet de klassiekers op.
Ja. En is het logisch om te zeggen dat een auto in de winter meer roest dan in de zomer?
Dat hangt er vanaf hoe je auto hebt behandeld.
Okay.
Kijk, in de winter heb je natuurlijk slechtere omstandigheden. Maar ik ben van mening dat je met een klassieker rustig de hele winter kunt doorrijden. Hij zegt er altijd wel bij, hij vindt het wel fijn als hij dan 's avonds naar binnen mag.
Ja.
Kijk, je kunt rustig met je eigen auto, met je auto de hele winter doorrijden door de sneeuw en door de pekel. Als je hem goed behandeld hebt. Maar als je hem dan 's avonds binnen zet, dat is wel beter.
Ja, ja. En als je dan eenmaal roest hebt, wat kan je daartegen doen? Wat valt er tegen te doen?
Als je eenmaal roest hebt en het is nog niet doorgeroest, zeg maar. Kijk, dan doen wij dus behandelingen met de fluidfilm. Wat hier dan ook op tafel staat, dit is dan de spuitbus.
Ja.
Maar wij doen hele behandelingen. Je hebt het ook in liters, je hebt het in 20 liter, je hebt het in 200 liter vaten. En wat dan het meest belangrijk is dat je dan dus die holle ruimtes die behandelt. Dus dat je ten eerste de roest van binnenuit te lijf gaat.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast kun je dan ook een behandeling doen van de onderzijde van de auto tegen de vochtaanslag, tegen de pekel enzovoort. Dat het daar ook beschermd is. Maar het meest belangrijke is dat je zorgt dat de holle ruimtes van je auto, dus de kokerbalken, de deuren, maar ook bij je motorkap, de achterste, de randjes waar je normaal gesproken niet ziet, overal waar iets dubbel is, dat je dat inspuit, zodat het er goed tussen kan kruipen en dat je auto dus niet onder je kont vandaan roest, zeggen ja. we wel eens.
Nou, we hebben natuurlijk reacties gekregen van de afgelopen podcasten. Superleuk dat jullie dat hebben gedaan. We hebben van tevoren ook een nieuwsbrief eruit gestuurd. Dat mensen van tevoren wisten welke onderwerpen we gingen behandelen. Daar hebben we vragen op binnengekregen. En dit, in dit geval een opmerking van Ilko. Hij zegt, je moet eigenlijk je auto in verschillende gebieden verdelen. Elk gebied heeft zijn eigen type roestbehandeling nodig. Klopt dat?
Nou, dat is denk ik een beetje gelijk aan wat ik net vertel over holle ruimtes en je onderzijde.
Ja.
De onderzijde is het oude tactileren van vroeger. Dan, vroeger dachten ze van, als je er maar een goede laag tactiel op smeert, dan gebeurt er niks. Nou, dat is dus iets wat echt heel erg achterhaald is, want het tactiel gaat op een gegeven moment loslaten. Het zit er dan nog wel onder, maar er komt dan een luchtlaag tussen de tactiel en de bodemplaat. En je kunt heel goed zien als je een auto op de brug zet, dan kan die nog zo mooi in de tactiel zitten, maar je ziet dan gewoon de roest door de tactiel heen komen. De tactiel wordt hard, die knapt kapot en dan gaat dus toch je bodemplaat doorroesten.
Ja.
En wat je dan met die fluidfilm doet, als je dan de onderkant gaat behandelen, dan spuit je dus eerst de fluidfilm liquid A, is dat. Dat is de dunste substantie. Daar spuit je de hele auto mee in en dat trekt dan in de oude tactiel. En dat maakt dan ook die oude tactiel weer zacht. En die gaat dan dus de roeststoppende werking aan op de bodemplaat die dus onder die tactiel zit. En daarna doe je dan een permafilmlaag eroverheen. Dat is gewoon zwart. Dat lijkt het meest op tactiel. Je kunt het ook in aluminiumkleur krijgen trouwens, of transparant. Mocht je een auto toprestauratie doen waarbij de onderkant ook in de kleur gespoten is.
Ja.
Dat je er doorheen kunt kijken. Maar dat is dus voor de onderzijde dan. En dan heb je hem dus helemaal behandeld. En de holle ruimtes is dan met de fluidfilm nasties. Iets dikkere substantie, blijft wat langer staan, noemen ze dat. En die kan dan lekker, als het wat warmer weer wordt, begint hij weer wat dunner te worden. En dan kan die weer verder doorkruipen en kruipen, schermen.
Ja. Ja. Belangrijk.
Ja.
Belangrijk. Peter Daan, we gaan het zo meteen hebben over de schade die je hebt gehad met je auto. Heb je toen ook, of daarvoor, of tijdens te maken gehad met roest?
Nou, zo ben ik met Dries in aanraking gekomen. In ons enthousiasme hebben we een auto gekocht, maar we hadden hier totaal geen kijk op. Dat was niet goed aan het gaan met de auto, dus ik had wel wat van de fluorfil nodig om dat weer te herstellen en ervoor te zorgen dat het niet verder ging. Dus roest is wel een onderdeel geweest, helemaal in het begin. Daar hebben we wel tegen gevochten, maar...
Ja.
Dat is goed gekomen.
Gelukkig.
En later zijn we met restaureren is dat natuurlijk in een hele andere fase gekomen. Maar toen we kochten en gewoon zijn gaan rijden en hebben we het daar wel mee op de been weten te houden. Ja, ja. Zeker.
Ja, precies. Dit is natuurlijk exclusief voor podcastluisteraars. Dus ik vroeg me af, heb je misschien een kortingscode voor podcastluisteraars die met fluidfilm zouden willen beginnen of verder willen gaan? En die in onze webshop allesvooruvolvo.nl fluidfilm zouden willen bestellen?
Nou, dat kan. Hoe lang zullen we dat doen? Een maandje?
Ja, maat is goed. Tot de volgende podcast.
Tot de volgende podcast. Helemaal goed. Als je dan de kortingscode stoproest nu gebruikt,
ja, bij de...
krijg je 10%.
Oké. Okay. Gaan we doen.
10% korting.
10% korting op alle onderdelen van Fluidfilm met de kortingscode stoproest nu. Dus dat is daarmee gezegd. Dan gaan we richting schadeherstel. Peter Daan... Ja, we hebben je niet voor niets uitgenodigd. Nee, je hebt een bizar verhaal meegemaakt met je Amazon Combi die je nog steeds hebt. Kan je ons meenemen naar de dag dat jij dat absurde hebt meegemaakt? Maar je mag het allemaal vertellen.
Ja, nou, het was een winderige dag. Laten we daarmee beginnen. En ik werkte zo.
Ik denk dat je even één stapje terug moet.
Ja.
Dat je eerst moet vertellen dat je auto al helemaal gerestaureerd
hebt. Ja, we waren net klaar met te restaureren.
Oh.
En hij zag er echt mooi uit. Maar een beetje nog aan het fine-tunen, de laatste dingetjes.
Ja.
Dus ik liep als een trotse pauw elke dag langs mijn auto richting mijn werk.
Ja.
Daar zaten we
nog een bakje koffie. Met havenmeester.
Ik ben havenmeester.
Ja.
En we zaten nog een bakje koffie te doen. En achter staat het de schermen waar alle camera's van de haven ophangen. En we zien in ons ooghoek iets rondfladderen. En schrokken ons, rolberoerd. Hè. Nog niet beseffende dat daar... wel wat gevolgen aan vast zaten. En dus zijn we naar dat gedeelte van de haven gelopen. En daar bleek een grote bootzever. En dat is een drijvend vlot, noem ik het maar even, met een tentcel eroverheen, waar je in een boot onderlegt.
Drijvend boothuis, zeg
ja,
maar.
Ja, drijvend boothuis. En die was door de wind opgepakt en die was gaan rondfladderen. En in zijn weg is die bovenop de pas gerestaureerde Volvo Amazon terechtgekomen.
Oh, wow.
Ja, dat besefte ik me nog niet toen ik daar naartoe liep.
Nee, maar toen ging ik gewoon kijken van, oké, wat is de schade?
Ja, nou, überhaupt, wat vloog daar in ons ooghoek rond? Het was gewoon een raar gezicht. Maar toen ik daar het hoekje omliep, was dat wel heel erg duidelijk dat dat een bootzever was. En dat op dat pad mijn auto de grootste klap heeft opgevangen.
De grootste van de hele parkeerplaats?
Ja, nou, er stond alleen mijn auto en mijn auto van mijn vrouw stonden op de parkeerplaats. Voor de rest stonden er alleen auto of boten in de winterstalling. De auto van mijn vrouw die ernaast stond, geen schrammetje.
Ach, ja.
Dat ook echt helemaal niks.
Fijn voor haar, maar je zal het altijd zien.
Ja. Nou, ik had het liever andersom gehad. Ja, precies. Dat was een lease auto, dat was iets makkelijker op te lossen. En ja, dat was een tranendal toen ik daarnaast stond en zag wat de schade was.
Want hoeveel tijd heb je in die restauratie gestopt daarvoor?
Boah. Zijn we het wel eventjes met mij zoet geweest. We hebben het wel echt heel grondig gedaan.
Ik denk tussen de 1 en 2 jaar zijn we bezig geweest. Ja.
Tjonge, jongen, jongen.
In stappen natuurlijk, maar... Ja. Dus nee, dat was wel een...
Hij was net gewoon helemaal klaar. Net als dat de combi hier achter mij, die achter Peter Daan staat. Zo stond hij er ook bij. Dat is gewoon toprestauratie. Echt gewoon klaar. Hoop geld, hele ziel en zaligheid erin.
Was ook bedoeld
om moeite gespaard.
Nou, en ook van daar wil ik de komende jaren in blijven rijden. Zo hadden we die restauratie aangevangen. Dus dat was.
Dat is natuurlijk een beetje het doel van die restauratie, dat je er weer op vooruit kan.
Ja, nou goed, soms doe je ook een deel restauratie of je zorgt dat het weer eventjes een paar jaartjes door kan. Maar dit was echt voor de komende jaren. Het pensioen moet gehaald worden in deze auto.
Ja, precies.
En langer.
Ja, want voor de duidelijkheid, wat was uiteindelijk de schade?
Nou, het dak was flink naar binnen gezakt. Je zag de deuren ietsjes zo openstaan. Voor mijn gevoel was die hele auto een beetje zo doorgezakt. Dat viel uiteindelijk nog mee qua kokerbalk. Want anders was het natuurlijk helemaal een lastig ding geweest.
Ja. Nou, daar markeerde niks aan, de kokerbalken niet.
Het was meer omdat die deur er een beetje doorheen geduwd was. Dat alles de krom uitzicht. Maar de motorkap, de spartboorden eigenlijk...
Een gat in de motorkap, een gat in het dak waar het hele boothuis doorheen gestoken was... Dus het hele dak is uiteindelijk eraf gegaan, een ander dak opgekomen.
Ja. Maar misschien ben ik weer advocaat van de duivel, zo. Ik weet niet. Maar is het dan op een gegeven moment niet logisch dat je zou zeggen, oké, ik koop een ander? Waarom wilde je specifiek deze weer op gaan bouwen?
Nou, nee,
want je bent hem op gaan bouwen.
Ja, in eerste instantie was ik niet direct heel erg enthousiast om weer opnieuw te beginnen, omdat we waren net klaar. De moed was wel een beetje in mijn schoenen gezakt.
Logisch.
Maar ja, daar komt weer het verhaal. Want ik ben toen ook echt wel een beetje gaan kijken naar anderen, maar ja. Dit is het geboortejaar, je hebt hem samen met je vrouw gekocht. Eigenlijk omdat zij dat graag wou. Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk gegeven. Er stond altijd een autootje op het vensterbank tot ik een keertje vroeg, wat is dat nou? Toen kwam het verhaal naar buiten van ja, ik had ooit een Volvo Amazon willen kopen. Maar dat mocht toen niet van mijn vader, want dat zijn al oude auto's. Kan je nagaan.
Dat was toen
dat
al.
Dat moet je niet doen.
Nee.
Dus ja, daar zat zoveel... historie van ons samen in die auto, ja, dan ga je toch en dan is Dries met zijn team eromheen die je dan ook laat zien van ja, het is ook gewoon mogelijk, het kan gewoon, ook al ziet het er niet uit, maar dit gaan we gewoon, we gaan het gewoon flikken.
Ja, precies.
Dus dat was eigenlijk, ik moest even indalen, ik denk dat er daar 2-3 weken overheen zijn gegaan, dat ik me echt moest beseffen, gaan we dit wel weer doen?
Ja. Nou, we hebben eerst de auto hierheen gehaald.
Ja.
En dan hebben we goed bekeken van wat of er nou daadwerkelijk aan de hand was. En ook samen met mijn lasser gekeken, joh, hoe erg is het nou eigenlijk? Is het te maken? Is het redelijkerwijs te maken? En toen hebben we dus uiteindelijk besloten van oké, we gaan het hele circus nog een keertje aanpakken. En we gaan hem nog een tikje nog mooier proberen te maken.
Ja.
En uiteindelijk is het in mijn ogen wel gelukt.
Want wanneer werd jij op de hoogte? Ik weet namelijk nog goed dat dit speelde. Want het was bij ons thuis was dit ook wel een dingetje dat dit gebeurd was. Ik weet nog dat jij het had gezegd. We zaten allemaal vol ongeloof dat zoiets kon gebeuren.
Ja, maar als zoiets binnenkomt. Ik denk dat dezelfde middag nog dat het net gebeurd was, kreeg ik de foto's
door. Diezelfde ochtend nog ben ik gaan bellen.
Ja, volgens mij belde die eerst van ik ga je wat foto's doorsturen. Dan moet je niet schrikken.
Ja.
Och, maar dan weet jij al hoe laat het
is.
Ja,
dan weet ik al wat er aan de hand is. Dus dan, toen kreeg ik die foto's binnen. En denk ik van, hoe is het in vredesnaam mogelijk? En toen kreeg ik het filmpje van zijn vrouw, kreeg ik nog doorgestuurd ook. En ik denk van, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Je ziet op het filmpje, zie je dus dat boothuis geschept wordt door de wind. En die maakt een salto door de lucht heen. Ja, zegt hij dan. En waar die neerkomt, daar staat de auto.
Ja, precies.
Ik denk van, verschrikkelijk.
Ja.
Echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar goed, als je dan... Daarna gaat kijken van, is het mogelijk? ja, het is mogelijk. Alleen ja, hoe gaan we dat bekostigen? En hoe zit het met de verzekering? En hoe zit het met de taxatiewaarde? En wat, hoe gaat de verzekering reageren? En enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is dan een heel traject wat je erheen moet.
Ja, want hoe is dat proces toen van start gegaan? Hoe hebben jullie dat toen opgepakt?
Nou, in eerste instantie dus de auto hier naartoe gehaald. Toen ben je met Hein gaan kijken. Wat zijn de mogelijkheden? De lasser in dit geval.
Ja.
Het zou een beetje gaan brainstormen van, nou, wat kan je doen? Maar ja, dan komt ook het verzekeringsverhaal om de hoek kijken. Gelukkig hadden we na de restauratie een taxatierapport gemaakt. Als je dat niet had gedaan, nou, dan is het echt tranendal.
Ja, dat is zeker tranendal. Ja.
Nou, daar wil ik even op aanhaken. Want over schadeherstel gesproken. Ik heb ongeveer iets minder dan anderhalf jaar geleden de auto van mijn zus in elkaar gereden. In Keulen, in Duitsland. Ja, nou, die hebben we ook weer helemaal opgeknapt. Maar dat is dus nog een dingetje met de taxatiewaarde en biedingen. En kan je eens even uitleggen wat het addertje onder het gras is daarbij, waar heel veel mensen de mist in gaan? Want wat is daar zo...
De grootste adder onder het gras is dat als mensen een auto laten taxeren, dan wordt die bijvoorbeeld getaxeerd op €15.000.
Ja.
Ja. Dan krijg je een schade... Ze hebben de auto dan casco verzekerd, dus zeg maar all risk verzekerd, met een taxatierapport. Dat moet je te alle tijden doen. Als je in ieder geval een auto gerestaureerd hebt, een gerestaureerde auto hebt. Maar je hebt dan een taxatiewaarde van €15.000. Je krijgt een forse schade. Nou is het zo dat bij de meeste, en ik kan niet voor alle verzekeringsmaatschappijen spreken, maar bij de meeste verzekeringsmaatschappijen betalen ze uit tot 50, tussen de 50 en de 60% van de getaxeerde waarde van de auto. Als de schade die hoogte is, dan betalen ze uit. Maar is de schade hoger dan 50 à 60% van de getaxeerde waarde, dan zeggen ze dat die economisch totaal los is. En wat gebeurt er dan? En dat is het addertje onder het gras. Dan gaat je auto in de biedingen, zoals ze dat noemen. Dan wordt die auto die wordt door de verzekeringsmaatschappij wordt die aangeboden aan een aantal opkopers. En die kunnen dan een bod doen op die auto. Stel, jij hebt een auto met elektrische stuurbekrachtiging, met een overdrive, met lederen bekleding, met weet ik wat allemaal. Wat allemaal nog gewoon intact is als jij de auto in elkaar gereden hebt. En er is een opkoper die dat ziet en die denkt van, nou, dit wordt een hoop geld aan handel in. En dan, die kan er nog wel voor in mijn eigen uren of zo opknappen, die auto. En die biedt bijvoorbeeld een €5.000 voor jouw auto. Dan gaat het bij de verzekeringsmaatschappij zo, die zeggen dan van oké, u bent eigenaar van die auto, u heeft eerste recht van koop, we hebben een bod van €5.000, u kunt uw eigen wrak, zeg maar, terugkopen voor €5.000.
Even stoppen, want dit is toch belachelijk?
Ja, nee, maar zo werkt dat.
Maar waarom?
Ja, dat zijn de regeltjes.
Maar waarom is een regel dat je een auto al risk verzekert, je eigen auto... En als je met elkaar rijdt, is in één keer van de verzekering.
Nee, maar je hebt ook de keus dat je zegt van oké, ik doe afstand van mijn auto en dan beur je gewoon die €15.000.
Ja.
En dat is bij een doorsnee middenklassetje of Japannetje of weet ik veel wat, is dat niet erg. Want je gaat naar de dealer of je kijkt op Marktplaats en je koopt een andere.
Ja.
Maar juist omdat die emotie bij ons erin zit, die auto is uit je bouwjaar, waar die je al 25 jaar hebt of zo, wil je je eigen auto dus weer terug hebben. En dan ben je veroordeeld tot die regeling. En het probleem is dan dat je dus dan te weinig geld krijgt om je schade te herstellen. Dat is het probleem.
Omdat ze maar die 50, 60% uitkeren.
Nou ja, stel dat die schade dan bijvoorbeeld €12.000 is en er wordt nog €5.000 geboden voor die auto. Dan krijg je dus maar €10.000 om je schade te herstellen. En dat kan dan niet. Dus dan moet je er weer geld bij leggen.
Ja, ik vind het belachelijk. Maar
Peter Daan
hoe is dat bij jou
Ik was ook vol verbazing toen dit op mijn pad kwam. Ik heb daar ook geen seconde bij stilgestaan.
Nee.
Dus ja, er komen inderdaad een aantal partijen die gaan bieden op jouw auto. En ik had dus iets, ja, maar wacht even, dit is toch mijn auto.
Ja, dat
maar
is jouw auto.
Maar zo werkt het dus niet. Het is dan op dat moment de auto van de verzekeringsmaatschappij. En die willen dat bedrag vangen.
Ik vind het. Ja, ik blijf vol verbazing.
Ja, nou, ik had het ook. Ik heb daar nog steeds ook best wel een heel dubbel gevoel bij. Want je hebt dus je eigen auto terug moeten kopen van de verzekeringsmaatschappij. En dan kan je beginnen met je herstel.
Ja.
En zonder al te diep ingaan op financiën, had je genoeg aan het aan het bedrag wat je uiteindelijk kreeg? Of heb je bij moeten leggen?
Nee, we hebben zeker bij moeten leggen.
We hebben bij jou een hele grote discussie gehad zelfs nog. Want bij Peter Daan had ik het voor elkaar gekregen. Om het, dat was helemaal een vies spelletje was dat trouwens.
Ja.
Want bij Peter Daan heb ik gezegd van we doen het op nakalculatie. Ja. En toen kwam het op een gegeven moment... kwam de verzekeringsmaatschappij die zegt van ja, maar jullie zitten boven het bedrag voor wat we willen uitkeren. Ik zei, ja, maar dan hadden we ook niet op nakalculatie hoeven te doen. Want ze zeiden bijvoorbeeld van we willen 10.000 euro uitkeren nu. En dan zei ik van ja, maar ja, daar kan ik voor dat geld kan ik het niet maken. Ja, oké. Okay. En toen mocht het dan op nakalculatie en toen kwam ik zeg maar op die 10.000 euro uit. En zei de verzekering, ja, maar nou stop. Ja. Ik zei, maar zo werkt dat niet.
Nee.
En toen is er heel veel getouwtrek geweest. Toen hebben ze uiteindelijk toch wel weer wat meer uitbetaald, maar...
Nou, kijk, ik denk dat dat ook een beetje inherent aan klassiekers is. Dit soort momenten kosten altijd meer dan dat, dan dat je...
Ja, dan dat je
lief bent. Nou ja, weet je, in sommige gevallen is het te onderbouwen. Kijk, als jij je auto in elkaar rijdt en je hebt een auto die 10, 15 jaar geleden een keer gerestaureerd is, die al wel weer wat mankeert, bij wijze van spreken, wat al... ik heb hier ook wel schade dat mensen dus zeg maar, spatborden hebben. Waar, wat bij de Amazone staat heel vaak, rond de koplampen beginnen ze al wat te roesten. Dus als die dan een spatbord in elkaar rijden, dan is het voor hun een verbetering als er een nieuwe opkomt.
Ja.
Kijk, en dan kun je dus zeggen van oké, ja, u wordt er beter van. Dan kun je er zelf ook wat geld in steken. Los van het feit dat als jij aangereden wordt, je er niet om gevraagd hebt.
Nee, precies. Ja.
Dat is dan de volgende discussie weer.
Maar ja, Peter Daan had een gloednieuw gerestaureerde auto.
Precies, ja. Die auto was helemaal nieuw.
Ja. Ja. Nee, dat maakt het extra pijnlijk, want al die dingetjes die dus nu weer stuk waren, ja, die waren gewoon fonkelnieuw. Nou ja, niet fonkelnieuw, maar voor mijn gevoel was... dus wel. Ja, zo heb ik het ervaren.
Zeker.
Dus ik vond dat echt een vervelend gedeelte van
Ja, dat was ook heel naar.
Snap ik. Ja, zeker omdat je er opnieuw aan moet beginnen. Maar
dat was het vooral. Want je hebt natuurlijk heel veel uurtjes erin gezet. Die ga je er dus weer in moeten stoppen. Dat heeft wel eventjes moeten duren voordat ik dacht van dat gaan we weer doen. Maar achteraf, ik ben blij dat ik het heb gedaan en dat ik gewoon nog in diezelfde auto rondrij. Dus uiteindelijk ben ik blij dat ik het heb gedaan.
Want hoe heb jij achteraf het hele proces ervaren dan? Zeg maar de tweede keer?
Nou, dat was gewoon wel heel erg dubbel. Omdat je zoiets hebt van, ja, dit hebben we dus al gedaan. En dat was gewoon dat je telkens in je achterhoofd hebt. Die verzekering is gewoon echt, voor mijn gevoel, oneerlijk bezig. Dat het zo werkt, ja, dat zal zo zijn. Maar je hebt toch heel erg dubbel gevoel erbij.
Ja.
Maar ja, god, het is gewoon leuk om die auto weer te zien. Mooie woorden, dat alles weer past en dat het weer doet. En het was een heel project.
Ja.
En hoe is het nu mee? Hoe is het nu met je combi?
Nou, het is voor mij mijn dagelijkse auto. En ik rijd dus wel de hele winter door. En dat gaat eigenlijk... En ik rijd hem, zet hem dus niet binnen. Want ik heb geen plek om binnen te zetten.
Ja, ik ook niet. Ik rijd ook door. Ja.
Maar ik rijd wel gewoon het hele... En ik vind het eigenlijk prima gaan. Alleen ik denk wel... omdat ik nu woon op mijn werk, dus ik minder rij, dat eigenlijk ongunstiger is voor de wintermaanden. Eigenlijk zou je in de wintermaanden elke dag eventjes moeten rijden om de auto als het ware droog te rijden, dat de vocht eruit gaat.
Ja.
Dat denk dus ik ook. Dat is wel ik, beter, ja.
Ja. Dus dat vind ik wel een nadeel nu van de... Met mijn vorige werk had ik daar reed ik veel meer. Met reed ik 30.000 kilometer op jaarbasis
met
Amazon. Ja, die bleef toen wel automatisch droog van binnen.
Ja.
Dat is nu wel een, merk ik, een stuk lastiger. Dan zit het toch weer een beetje in het roestverhaal.
Ja.
Dus dat is wel een soort van... Dat komt wel weer langzaam op me af.
Als je roest hebt en je behandelt het met fluidfilm en dan spuit het erin, dan gaat het niet verder.
Nee, het stopt. Maar stopt. Het is geen handspot.
Bij de Daanse auto hebben we ook alle holle ruimtes volgespoten.
Ja. Ja.
Dus je hoeft eigenlijk niet bang te zijn dat je dan de roest van binnenuit krijgt. Maar je wilt geen vocht in je auto hebben. Dat is gewoon niet fijn.
Nou, dat is het meer het gevoel van de vocht die je ziet in de auto. Ja. Geeft toch het gevoel van, gaat het daarachter? De dingen, de plekken die je niet ziet wel goed.
Ja, snap ik. Ik heb nog een vraag binnengekregen van Bert. Bert zegt namelijk, mijn verzekeraar kan bepalen naar welke schadeafhandelaar een auto gaat. Hoe kan Volvo Klassiekers ondersteunen bij het beïnvloeden dat de verzekeraar voor Volvo Klassiekers kiest?
Dat de verzekeraar die kiest, die zal nooit voor ons kiezen. Want wij zijn niet aangesloten bij een bepaalde keten. Alleen de eigenaar van de auto, die moet wat... daadkrachtiger zijn en voor zijn rechten opkomen. Want die bepaalt uiteindelijk wie of zijn auto gaat repareren. De verzekeringmaatschappij bepaalt echt niet dat ze naar een Fokwa of een Bovag of weet ik veel wat, of naar een bepaalde keten moet gaan. Die ketens die zijn er trouwens helemaal niet op te wachten om een klassieker te moeten schade herstellen. Die zien ze ook liever gaan, want dat is allemaal veel te omslachtig. Maar als je als verzekerde schade hebt en de verzekeraar die zegt van je moet naar die en die keten toe, dan ben je niet toe verplicht. Absoluut niet.
Nee, maar dat heeft toen
het enige verschil. Het enige verschil is dat ze dan vaak hun eigen risico of zo dan niet terugkrijgen.
Oh, ja.
Omdat die andere die andere bedrijven dat dan terugkrijgen. Maar meestal hebben we daar wel weer een modus voor dat we dat samen oplossen dan.
Ja, maar wat ik ook gemerkt heb is dat het ook wel speelt dat jij hebt natuurlijk in het verleden al best wel wat restauraties gedaan. Dus er is ook wel een soort van vertrouwen in de loop der jaren opgebouwd, denk ik, bij dat ze dat merkte ja, nee, ik ook wel in de gesprekken wel, met die verzekeringsmaatschappij. Want ze hebben natuurlijk ook wel best wel een beetje lopen sturen. Ga eens, moeten we het niet bij gewoon een willekeurige plaatwerker gaan doen. En dat was voor mij echt geen optie. Nee. Weet je, dit is toch gespecialiseerd werk.
Ja, tuurlijk. Dus het is gewoon sowieso belangrijk om voor reparatie hem natuurlijk dan bij een Volvo kenner te brengen. Maar is dat dan ook voor taxatie? Is dat ook een belangrijk...
Nou, wij mogen niet taxeren. Hè? Dus kijk, kunt het taxatierapport. Ik help meestal wel mee. Ik zeg met de klanten van, joh, zet de auto maar neer. En welke taxateur er ook komt, of dat dan een commerciële taxateur is, er komen hier verschillende, of dat ze van de club komen taxeren. Ik zeg, ik ken jouw auto, ik weet welke punten op die auto zitten die dus zeg maar van invloed zijn op de taxatie, uiteindelijke taxatiebedrag, die de klant zelf misschien vergeet als die die taxateur over de vloer krijgt. Bielstein schokdempers, een Simons uitlaat, een Weber-kitje, stuurbekrachtiging, andere bekleding. Het is allemaal van invloed op de waarde van de auto. En het is gewoon belangrijk dat je een zo hoog mogelijke reële taxatiewaarde op je auto hebt. Met name ook over hetgeen waar we het net over gehad hebben.
Ja,
dat
precies.
Je met die 60% regeling, zeg maar. Dat je moet zorgen dat je taxatiewaarde zo hoog is. En dat is niet om op verjaardagen te kunnen zeggen van mijn auto heeft een taxatiewaarde voor zoveel geld. Nee, het is gewoon reëel dat dat belangrijk is.
Ja. Top.
En voor die, wat misschien ook nog goed is om te zeggen, wat meer mensen dus er meemaken, is vaak dat je een keer een ruitbreuk hebt. Hè? En voor dat ruiten plaatsen. En daar geldt eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn altijd verzekeringsmaatschappijen die zeggen dan van je moet naar Carglass of je moet naar een andere ruitenspecialist. Nou, ten eerste zien ze bij die bedrijven die oude auto's met die chrome stierlijsten en zo, zien ze liever gaan dan komen.
Ja, precies.
Want dat kunnen ze niet meer.
Nee.
Alleen daarbij is ook vaak dat als je dus verzekerd bent voor ruitschade en ruitbreuken, dat je €150 eigen risico hebt of zo. Dat hebben ze dan daar niet, want dan krijgen ze dan terug. Dat is de deal die gemaakt is door zo'n groot bedrijf.
Ja.
En ja, meestal komen wij er dan ook wel weer uit hier met de mensen. En dat we dan dat op een andere manier oplossen. Dat ze in ieder geval er goed uitkomen, zeg maar.
Ja. Lijkt me een goede afsluiting van deze podcast over schade en roest. Ik vond het goed om erover te praten. Het is een belangrijk onderwerp.
Zeker.
En leuk dat je, nou ja, leuk, maar fijn dat je je verhaal... Ja, het is natuurlijk geen leuk verhaal, maar nee, het is wel een heel mooi voorbeeld.
Ja, nee, het was wel toen Dries vroeg, van, kan je daar zo vaak wel zien? Ja, we gaan nu weer wat oude wonden open.
Ja, voel je dat ook echt zo?
Ja, ik heb het wel als een ja, toen ik die beelden, wat ik moest, de beelden ja, bekijken, denk ik, nou ja, poch, dat was wel een hele aparte dag.
Ja.
Het is wel een zwarte dag in mijn auto bestaan. Hier, laten we het niet te zwaar maken, het leven gaat gewoon verder, maar...
Ja. Maar ik snap het wel, hoor.
Ja,
ja, zeker.
Dat is toch je kindje.
Toch bedankt dat je daar dan zo je verhaal over wilde doen. Dries natuurlijk ook weer bedankt. Maar jij bent de volgende keer er gewoon weer gezellig bij.
De volgende keer weer bij.
Ja, zeker. Gezellig. De volgende keer... Ja, precies. Ja, jij bent nu klaar. Ja. de volgende keer gaan we het hebben over APK, over keuringen, over een voorjaarsbeurtje. Dus dat zijn allemaal onderwerpen die natuurlijk al voor onze klassieker heel erg van belang zijn. Ik vond het leuk dat jullie er weer bij waren. Leuk dat jullie allemaal die positieve reacties achterlaten. Doe dat deze aflevering natuurlijk ook zeker weer. En dan zien we jullie de volgende keer. Hoi, hoi!